Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Nehemia 9. De kerkdiensten, morgen tweede Pinksterdag, hoopt om 9:30 dominee M. Goudiraan uit Ede voor te gaan in een gezamenlijke dienst die in de kerk van Kerkwijk gehouden wordt. Zondag 12 juni in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In die dienst zal de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Hooghout uit Meteren voor te gaan. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten die bij de uitgang gehouden worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is de Pinkster zendingscollecte voor het werk van de GZB in Libanon. De collecten worden hartelijk aanbevolen. De voorzang is Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 119, de versen 1 en 9. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten. En ook het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef en uw woorden mag bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, vers 1 en 9. MUZIEK naar de geloofslijn is, gaan we zingen van Psalm 105, het eerste couplet. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. Psalm 105, vers 1. En we doen vanavond belijdenis met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend ook met de kerk van de reformatie de woorden van zondag 20 uit de catechismus over de Heilige Geest. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de vergeving der zonden, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden. Mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt onze lof toe. Ja, dat alle volkeren u zouden loven en prijzen, u de schepper van hemel en aarde. U die ook naar deze wereld hebt omgezien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En ook, Heere, vandaag de dag in uw ontferming en trouw. Deze wereld gedenkt. En het evangelie van verlossing laat verkondigen. Het bloed van de verzoening laat bedienen. Heere, uw grote daden, daar brengen we u de lof voor toe. En ook van dat heilsfeit dat wij vandaag en morgen gedenken. De komst van uw Heilige Geest, onze volheid en kracht. De uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. Niet zomaar een enkeling, maar in rijke mate. Ja, Heere, zoals die overvloedige regenbui van deze uren. Zo bent u gekomen met uw geest. Daarin Jeruzalem neergedaald. En Heere, zo trekt u met uw kerk op. Wilt u haar leiden. En Heere, geeft u kracht aan uw woord. Opdat het zaad van het woord zo onder die vruchtbare regen van de Heilige Geest zou opkomen, ontkiemen. Dat er leven is, leven met u, leven dat blijft tot in eeuwigheid. In de harten van kinderen en jongeren en ouderen. In de harten van mensen uit alle volken en talen. Heer, we danken en prijzen uw heerlijke naam. Voor uw trouw, voor uw grootheid, voor het werk van uw genade, voor de vruchten van uw Heilige Geest, dat mensen ook veranderen, als nieuwe mensen worden. Als we dan zelf kijken, is het allemaal nog zo gebrekkig en klein vaak in ons eigen oog, Heer. Maar u zult uw werk voltooien. En u bidden we ook voor vanavond, dat u met de kracht van uw Heilige Geest in ons midden bent. We bidden van u dat u zo ons verstand verlicht, ons harten opent, ons tot leven wekt, ook weer opnieuw. Het kan zo lauw worden, Heer, ook wanneer we de Heer Jezus Christus kennen en liefhebben. Als die goede keuze ligt op de bodem van ons hart, om u te willen dienen, naar uw woord te willen luisteren. Heere, er kan zoveel twijfel zijn soms. Of aanvechting, of lauwheid. Of dat we eigenlijk weer zo makkelijk onze eigen weg gaan. En daarom bidden wij van u, voor onszelf en voor elkaar, voor heel de gemeente. U wilt u zelf leiden met uw geest, bekering geven. Dat we ook dicht bij u leren leven, het kruis dragen. Zelfverloochenen. De Heer Jezus belijden. Heer, wilt u ook zo de belijdenis van het geloof daarin vernieuwen en versterken. Zodat we ernaar leven. Zodat we veel van u verwachten in afhankelijkheid, in ootmoedigheid. Heer, onze hoop is op u. Want we komen ook onszelf tegen het leven met u. Als we in de spiegel van de wet kijken. Als we, Heere, toch ook merken dat het kwade ons telkens weer zo dichtbij ligt. En dan zijn we arme mensen. En dan zijn we, Heere, mensen die verlegen zijn om uw genade en kracht. Dan mogen we ook juist niet met Pinksteren verwachting van u hebben. Daarop pleiten dat we ook in deze tijd die rijke regen van uw Heilige Geest op de akker van uw gemeente laat neerdalen. Heere, kom, o Heilige Geest. We kunnen allerlei zorgen hebben. Zorgen over afdwalen, over verwatering. Zorgen, Heere, als mensen niet meer in de kerk komen. Of dat zo vaak minder lijkt te worden. Heer, we kunnen zorgen hebben over ook het dagelijks leven van onszelf en van anderen. En Heere, dan bidden wij dat u daarin ook met uw Heilige Geest ons leidt. Ons reinigt van de zonde. Ons vurig maakt in de geest. Dat ons leven zal toegewijd zijn in gehoorzaamheid aan u. In liefde voor elkaar. In vertrouwen op u, ook op uw leiding, samen als gemeente en ieder persoonlijk. Heere, onze roep is tot u. Hoor ons en schenk de kracht van uw Heilige Geest, opdat u wordt geëerd, opdat uw naam wordt verheerlijkt. U bidden we dat voor heel uw kerk, onder alle volken. Hier in het zendingswerk, evangelisatiewerk, overal waar kerken zijn, jonge kerken, maar ook kerken die al eeuwenlang zo samenkomen en uw woord verkondigen. Ook in allerlei verschillende tradities van culturen. U bidden wij dat u uw woord krachtig laat werken in de harten. Zodat steeds weer mensen worden gebracht uit de duisternis tot uw licht. Dat getuigenis van Christus zal klinken. Mensen vrucht dragen. Voor de landman. Voor u, de Vader in de hemel. Heere, we bidden deze dingen van u. Gedenk ons ook deze avond. Help hun luisteren en spreken. Dat heel de eredienst mogen bijdragen aan de opbouw van uw gemeente. En dat we zo ons gezegend mogen weten. Doordat we vanavond kunnen samenkomen in alle vrijheid. En als het niet ging om naar de kerk te gaan, dat we dan thuis kunnen luisteren. Heren, dat ons gezegend mogen weten onder uw woord. En dat we dat ook meedragen tot zegen van anderen. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond lezen in het Oude Testament uit het Bijbelboek Nehemia in hoofdstuk 9. Op deze Pinksterdag lezen we in Nehemia 9, waar ook de Heilige Geest wordt genoemd. Dezelfde geest als de geest die is uitgestort in Jeruzalem, waar in Handelingen 2 over geschreven stond. Maar we lezen vanavond daarover in Nehemia 9. We lezen vers 1 tot en met 7. Vervolgens vers 13 tot en met 20. En vervolgens nog een stukje later, namelijk vers 28 tot en met 30. Nehemia 9, eerst vers 1 tot en met 7. Op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat ze op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heer hun God, gedurende een vierde deel van de dag. En op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heer hun God. Jeshua en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani, Ganani gingen op de verhoging van de levieten staan en riepen met luide stem tot de Heer hun God. De levieten Jeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petaja zeiden: sta op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid en laat men uw heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het Heere u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat erop is. De zenen en al wat daarin is. En u doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heer, de God die Abraham hebt uitgekozen. En hem hebt uitgeleid uit Ur van de Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. Vervolgens gaat het nog verder over de geschiedenis van de Heere God met zijn volk Israël. En we lezen verder bij vers 13. Vers 13 tot 20. Op de berg Sinai bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. U hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. Uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen. En geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes, uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger. En u hebt voor hen water uit de rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen waarvoor u uw hand opgeheven had om het hun te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren. En ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn halsstarrig geweest. En in hun opstandigheid hebben zij hun hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte. En grote godslasteringen hadden gepleegd. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn? De wolkenkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de weg. En ook de vuurkolom 's nachts niet om voor hen de weg te verlichten waarop zij zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden. En water hebt u hen gegeven tegen hun dorst. Zo gaat het nog verder over de geschiedenis van de Heere met zijn volk Israël. En dan lezen we ook nog in vers 28 tot en met 30. Ze zijn daar aangekomen in het land, het beloofde land van de rust. Maar als zij rust gekregen hadden, deden ze opnieuw wat kwaad is voor uw aangezicht. Dan gaf u hen weer over in de hand van hun vijanden. En die heersten dan weer over hen. Als ze zich dan bekeerden en tot u riepen, hoorde u vanuit de hemel en redde hen vele malen. Overeenkomstig uw barmhartigheid. U hebt hen gewaarschuwd om hen te doen terugkeren naar uw wet. Maar zij hebben overmoedig gehandeld. Ze hebben niet naar uw geboden geluisterd, maar hebben gezondigd tegen uw bepalingen, waardoor een mens die ze houdt leven zal. Ze zetten hun schouders er dwars tegenin, ze waren halsstarrig en luisterden niet. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen en hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten, maar ze namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. Tot zover lezen we uit het woord van God in dit hoofdstuk. Als kerntekst voor de bediening van het woord noem ik u vers 20a. Nehemia 9, vers 20, het eerste deel. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Drie punten in de preek. Ten eerste de geest van God ooit gegeven. Ten tweede Gods geest die onderwijst. Ten derde Gods geest veracht en geëerd. Dus de geest van God ten eerste ooit gegeven. De geest van God die onderwijst. En de geest van God veracht en geëerd. We zingen van Psalm 106 vers 4 en 12, ook een psalm die gaat over die geschiedenis van het volk Israël. Enigszins in dezelfde toon over wat Heere God heeft gedaan, maar ook hoe zijn volk zo ongehoorzaam en ondankbaar vaak is geweest. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En ook vers 12. Hun hart vergat de opperheer. Een dierbare heiland. Psalm 106, vers 4 en vers 12. Gemeente, ze hebben het Loofhuttenfeest weer gevierd. De teruggekeerde Joden ten tijde van Esra en Nehemia. Het Loofhuttenfeest. Een heel vrolijk feest. In de bossen hebben ze het loof van de bomen gehaald. Takken met bladeren. En daar hutten van gemaakt. Om een week lang in zo'n hutje te wonen. En je zag ze overal verschijnen. Die loofhutten. Op de daken. In de tuinen. Op de pleinen. Die hutten waarin ze dan een week gingen wonen. In Jeruzalem en in andere steden en dorpen van het land. En ze hebben 7 dagen lekkernijen gegeten. Ze hebben lekkere dingen gedronken. Ze hebben ervan uitgedeeld aan anderen. En ze zijn samen blij geweest. Het was feest. Ze hebben lofliederen gezongen. Tot eer van God. Een echt feest, zoals dat beschreven staat in Nehemia 8. En dan komt hoofdstuk 9. En het gebeurde in diezelfde maand, op de 24e dag. En dan zie je de Israëlieten weer bij elkaar komen. Maar nu gedompeld in grote rouw. Rouwkleding hebben ze aan. Ze hebben aarde op hun hoofd. Ze zijn in stof en as. En ze belijden hun zonden. In alle ernst. Wat is er gebeurd? Na dat vrolijke feest. Nu een dag van berouw. En van gebed. Komt dat zo opeens bij hen op? Hebben ze spijt van hun vreugde? Nee, dat niet. Het was eigenlijk al eerder. Het was eigenlijk al voor dat loofhuttenfeest, toen het boek met de wet van Mozes werd voorgelezen. En ze hoorden dat voor het eerst na lange tijd. De priester Esra was op een soort preekstoel gaan staan, een houten verhoging op het plein bij de waterpoort. En toen ze daaruit voorlazen, het boek van Mozes, en toen ze daarvan uitleg gaven, toen raakten de mensen verslagen. Ja, dat blijkt uit Nehemia 8. Vers 10 tot 12. Heel het volk huilde, bedroefd om hun schuld. Wat is er dan gebeurd? Nou, in die geschiedenis van dat oude Israël zitten we hier bij die generatie die is teruggekeerd uit ballingschap. Wederopbouw was moeizaam verlopen. De tempel, eerste fundamenten en het altaar was opgebouwd. Maar ook de eigen woningen die ze weer wilden bouwen, het viel niet mee. Om het land en de stad te herbouwen. Maar inmiddels zijn ook de muren van Jeruzalem weer hersteld. En dan komt dus dat initiatief dat Esra, de priester en schriftgeleerde, het wetboek gaat voorlezen. Dat is niet... Het zijn niet alleen de 10 geboden, maar veel meer. De boeken van Mozes, de Torah, met alle bepalingen voor Israël, maar ook met de beloften en met de waarschuwingen van de Heer. En dan staan de mensen daar te luisteren, terwijl dat wordt voorgelezen. Ze hoorden de woorden van de Heere hun God. Wat hij van zijn volk verlangt. hoe hij hun voorvader heeft verlost met krachtige hand. Hoe hij hen heeft aangenomen als een heilig volk, heilig voor zichzelf. En wat de Israëlieten daarvan hebben gemaakt, hoe ongehoorzaam ze waren geweest, hoe opstandig telkens weer, hoe ondankbaar. Het werd voorgelezen. En dat maakte diepe indruk op dat volk in Jeruzalem. De impact is enorm. Het slaat in. En ze ontdekken hun schuld. De grote schuld van hun voorouders. De schuld van henzelf. Die lange geschiedenis van misdaden, van ongerechtigheden tegen God. De tranen lopen over hun wangen. Maar daar is het de dag niet voor. Het is een heilige dag, wordt er gezegd. Het is een vreugdevolle dag. Nehemia, Ezra en de Levieten, die sporen heel dat volk aan om te stoppen met huilen. Op die dag moeten ze niet bedroefd zijn, maar blij. Het is de tijd voor het loofhuttenfeest. En dat moet voorgaan. Vreugde in God. Voor al zijn goede zorg. Die ze hebben ondervonden tijdens de woestijnreis. Voor zijn goede zorg ook in het dagelijks leven. Gods trouwe zorg. Ja, toch wel opmerkelijk. Daar in Nehemia 8. Even geen tijd voor de gevoelens van berouw. Die instellingen van de Heere, die gaan voor. De vaste tijden om zijn goede zorg te gedenken. Om samen met anderen zich te verheugen in God. Gods eer is daarmee gemoeid. En dat gaat nu voor. Wat de Heere heeft gedaan, dat moet gevierd. Maar wanneer dat feest achter de rug is, dan zijn de Israëlieten het toch niet vergeten. Het was niet alleen maar de emotie van dat moment. Het zondebesef. De innerlijke overtuiging. Van hun schuld. Het was niet alleen maar de emotie van het moment. Het zit dieper. En ze willen er alsnog nu aandacht aan geven. Niet alleen komen ze bij elkaar voor een feest. Maar ook hiervoor. Later in de maand. Ze komen weer bij elkaar. En opnieuw worden de boekrollen erbij gepakt. De Heilige Schrift die gaat open en ze lezen uit de wet. Ziet u, gemeente? Ziet u hoe Gods woord steeds de bron is? Hoe Gods woord steeds het licht is? Dat hen leert zien wat waar is. Dat hen leert zien wie God is. De heilige, de getrouw, dat ook leert zien wie wij zelf zijn en wie we zijn geweest. En daar mogen we het ook van verwachten, gemeente. We mogen het verwachten van Gods woord, dat is de waarheid. En dat woord doet kracht, dat woord geeft licht. Dat brengt verandering. Dat het geestelijk leven voedt. Laat daarom de schriften opengaan. En laat dat ons kostbaar zijn. Dat de Bijbel opengaat. En dat we ook samenkomen voor de bediening van het woord. Telkens wanneer we daar naar mogen luisteren. Laat het ons kostbaar zijn. Mis het niet ochtend en avond. Hoe zouden wij ooit die grote, heerlijke God kennen? Ja, de Bijbel, Het is zijn eigen openbaring. En dat opent het venster om te zien wie God is. Zo kunnen we hem leren kennen. En als dan dat venster zich opent, de Bijbel, om God te zien, om hem te leren kennen. Wat doet dat bij u? Wat doet dat bij jou? Brengt het je hart tot eerbied? Brengt het je hart tot vertrouwen? Brengt het je hart tot liefde voor hem? Wanneer de Bijbel opengaat als een venster om ons God te laten zien, brengt het u tot de vrezen van zijn naam? Dat het die impact heeft op je hart. En wil je deze God, ja, ook eigenlijk wel graag belijden. Het geloof in hem belijden, zijn naam belijden. Openbaar, maar ook telkens weer. De Levieten in Jeruzalem sporen het volk ertoe aan dat ze daar zijn en dat ze opstaan en dat ze de Heere hun God ook zullen loven. De Levieten sporen het volk ertoe aan dat ze de Heere groot maken. Voor al zijn daden. Voor zijn deugden. Hoe goed is hij? Ja, hun gebed dat we hier lezen. Hun gebed getuigt daarvan in alle toonaarden. Hoe goed is de Heere? Wat is hij machtig? Wat is hij genadig? Hoe wijs is hij? Hoe onvoorstelbaar groot van geduld. En wie ben ik dan? Juist, wanneer we Gods grootheid gedenken, Gods goedheid, kunnen we onszelf toch ook zo nameloos klein voelen. En je beseft je eigen gebreken. Ik ben zo onheilig. Als ik zie dat God heilig is, zo vaak weer ontrouw, doortrokken van de ongerechtigheid dat ik afwijk van God. De woorden van de wet van God zijn als een spiegel. Komt u uzelf ook zo tegengemeend? Geef dat aandacht. Leef niet aan die overtuiging voorbij. Dat je je weer door andere dingen in beslag laat nemen. De Israëlieten namen er de tijd voor. Ze bogen zich. Ze werden klein voor de Heere. Ze waren verlegen om genade. Verlegen om verzoening. Terwijl de Heere hun God zo goed voor hen is geweest. Het volk erkent dat uitvoerig. En ze sommen het allemaal op. Hem treft geen blaam. Hij heeft zo vasthoudend zijn volk geleid. Zijn volk geholpen. Onvoorstelbaar eigenlijk. Als je dat toch allemaal nagaat. Jarenlang, de eeuwen door, dat de Heere zijn volk heeft geleid en geholpen. En in dat kader, in die context, noemt onze tekst de Heilige Geest. Uw goede geest hebt u hen gegeven. Ook dat nog. Ook dat nog. Niet alleen die goede geboden. Niet alleen wijze wetten. Niet alleen brood uit de hemel en water uit de rots. Niet alleen de wolkenkolom om hen de weg te wijzen. Maar ook dit. Uw goede geest. Heilige geest. Deze derde persoon van de drie-eenheid wordt in het Oude Testament nog niet zo heel vaak genoemd. Toch is hij God, eeuwig God. Hij is één met de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. En met de schepping was hij erbij. Hij bracht het tot leven. De Geest zweefde over de wateren. Ja, de Heilige Geest manifesteert zich in het Oude Testament ook in de ambten. Priesters werden gezalfd als teken van de Heilige Geest. De koningen. Of ook op Mozes, de man Gods, rustte de geest. Om hem de kracht en de wijsheid en de moed te geven om het volk te leiden. En als dat dan te zwaar dreigt te worden voor Mozes, verkiest de Heere er 70 uit de oudsten. En dan gaf de Heere ook van zijn geest over en die begonnen te profeteren. Ja, zo gaf de Heere zijn geest aan dat volk. Dus in die profeten, in die priesters, in die voorgangers, die kregen wijsheid van boven, ze kregen woorden van God die bestemd zijn voor het volk. Ze kregen inzicht, ze kregen moed om het volk te leiden, als dat nodig is, de strijd aan te gaan. Gebeurde dat ook niet op de Pinksterdag, na de hemelvaart van Jezus? Uw goede geest hebt u gegeven. Jazeker. God gaf van zijn geest. En die geest die werd uitgestort. Die daalde neer en die gaf nieuwe kracht. En die gaf vrijmoedigheid. En ze begonnen allen de grote werken van God te verkondigen. Ja, de Heilige Geest is daar in Jeruzalem met die Pinksterdag. De Heilige Geest is daar toen gegeven aan de gemeente. Aan hen uit Israël die geloofden in Jezus Christus. En dat breidde zich ook uit. Met hen uit de volken die ook in Jezus geloofden. De geest van God geschonken aan allen die de naam van de Heere van Christus aanroepen. Aan hen ieder afzonderlijk. Maar ook als een gezamenlijk huis waar de Heilige Geest kwam wonen. Ja, we kunnen zeggen dat is lang geleden. Daar in Jeruzalem. Meer dan 20 eeuwen. Lang geleden dat God de geest heeft uitgestort. Ja, het is eigenlijk net zoals dat gold voor Nehemia, in de tijd van Nehemia. Toen was het ook wel zo'n 8 tot 10 eeuwen geleden. Dat Heere dat volk door de woestijn leidde. Dat hij dat volk Mozes heeft gegeven. En die 70 oudsten. Dat hij hen de woorden van de wetten gaf. Dat hij ook zijn goede geest gaf. Ja, laten we dat ook beseffen. Wanneer wij dit heilsfeit gedenken. Ruim 20 eeuwen geleden heeft God van zijn geest gegeven. Het is toen gebeurd. Toen ging het gepaard met bijzondere tekenen. Nu zijn de tekenen van de geest niet zo spectaculair, niet zo opzienbarend. Wij horen geen geluid als van die windvlaag. We zien geen vlammetjes vuur. Vaak lijkt het maar stilletjes. Maar die geest is gegeven. En naar de belofte van Jezus blijft de geest. Hij zal blijven. Die trouwste blijft altijd bij zijn kerk. Wat een bijzondere zegen dat de Heere ook dit voor ons heeft gedaan. Dat hij ook deze zorg aan ons heeft besteed. Hij heeft zijn geest ons gegeven. De geest van God. Ooit gegeven. We gaan naar het tweede punt van de preek. Gods geest die onderwijst. Wat zou nu het belang zijn? Dat de geest werd gegeven. En denk eens aan het volk van Israël. Zoals dat uit Egypte trok. Ze waren daar lange tijd slaaf geweest. Maar de Heere heeft hen verlost. En hij leidde hen uit Egypte. En toen waren ze vrij. Dat was wel een heel andere manier van leven voor hen. Een nieuw bestaan. En echt een volk. En ze ging op pad, onderweg naar het beloofde land. Dat was allemaal niet makkelijk. Zo'n nieuwe situatie. Als een vrij volk. Maar dan wel met een moeilijke reis. De gevaren van het woestijnleven, de tegenslagen die ze ondervinden, de omweg die ze moesten maken, het gebrek aan water, het gebrek aan voedsel, de dreiging van andere volken die daar woonden. Ja, best moeilijk allemaal. En hoe moeten ze nu de Heere dienen? De God die hen heeft verlost uit Egypte, uit het slavenhuis. Hoe moeten zij leven als heilig volk? Praktisch. Dat ze hun God mogen behagen en trouw zouden zijn. Nou, het blijkt al snel hoe onervaren ze zijn. Want die Israëlieten worden bang. En ja, ze maken ook wel verkeerde keuzes. Keer op keer zijn ze ten einde raad. En ze klagen. En ze willen terug. Geeft dat herkenning in uw eigen leven. Misschien ook wel in nieuwe omstandigheden. Dat je je onkundig voelt. Hoe moet dat nou? Dat je onervaren voelt. Best moeilijk hoe je christen moet zijn. In deze wereld. Misschien als je jong bent. Als je nieuwe dingen meemaakt. Situaties veranderen. En wat je overal maar van moet denken. En wat je van moet zeggen. Daarom zal God zijn volk ook onderwijzen. Ze weten het gewoon allemaal nog niet. Ze hebben niet zoveel ervaring. Ze kennen niet alle regels. En hoe dat dan uitwerkt. Voelt u mee met die Israëlieten? Voel je daarin mee? Ja, als dat zo is. Dan zie je ook de geweldige heerlijkheid van deze zegen. De zegen dat God zijn geest heeft gegeven om hen te onderwijzen. Hij geeft een leermeester. En die leermeester kan het je van stap tot stap duidelijk maken. Die leermeester die moedigt je aan om het juiste pad te volgen. Ja, we zien in het Oude Testament dat God zijn geest gaf aan mensen zoals Mozes. Die 70 oudsten. Aan David. Aan de profeten. En door die Heilige Geest gaven zij dan weer leiding aan het volk. Het waren mensen die het woord voerden. Mensen die beslissingen namen. Mensen die spraken. Daar heeft de Heilige Geest, daar heeft de Heere God zijn geest aan gegeven. En die spraken over wat recht is en wat onrecht is. Die vertelden wat goed is en wat kwaad is. Over wat je mag en over wat je moet mijden. Ze spraken erover, over wie lof verdienen en wie het oordeel moet vrezen. Ja, dat waren de profeten, de priesters, de koningen, Mozes, de richters. Of hoe je bijvoorbeeld op de juiste manier een offer brengt. Onder het oude verbond rustte de Heilige Geest in het bijzonder zo op die bepaalde mensen. Die waren daartoe afgezonderd. Die spraken de woorden van God. En zij leerden het volk te vertrouwen op de Heere. Zij leerden de mensen te leven uit de belofte met goede hoop. Snapt u? Dat die goede geest van God hen is gegeven om hen te onderwijzen. En hebt u er oog voor? Dat u dat nodig hebt. En dat de Heere daarmee zo goed voor ons is. Dat Hij dat geeft. Je kunt je onervaren voelen. onervaren voor het leven, wat je erin meemaakt, voor het christen zijn. Je komt in nieuwe omstandigheden. Hoe moet dat daar? Je weet niet goed wat je kunt doen om God te eren. En je zoekt je weg. En ja, je vergist je wel eens. Je maakt fouten. Soms ben je veel te overmoedig. Of je bent eigenzinnig en ongehoorzaam. En dan is het zo nodig, gemeente, dat we ons laten leiden. Dat wij bereid zijn om te leren. Dat wij toch wijzer zullen worden. Aldoende is er veel te leren. Ook samen. Wanneer iemand als Mozes het volk toespreekt, als iemand door de Heilige Geest de juiste weg wijst. Want we maken van alles mee. Mislukkingen, verrassingen, verdriet, vreugde. Zoals Israël in de woestijn honger leed, maar ook het manna kreeg. En de Heere stelde hen op de proef, ligt Deuteronomium 8 toe, dat hij de Israëlieten zou verootmoedigen in alles wat ze meemaakten. Dat ze zichzelf zouden leren kennen. Dat ze God leren kennen. In die ervaringen van het leven. En dat ze zouden weten dat brood alleen niet genoeg is. Nou, juist dat onderwijzende werk van de Heilige Geest. Wat Nehemia hier, of in het gebed in Nehemia wordt genoemd. Juist dat onderwijzende werk van de Heilige Geest werd ook genoemd door de Heer Jezus. Toen hij sprak met zijn discipelen over de andere trooster, over de geest van de waarheid die zou komen. Toen beloofde Jezus dat deze geest hen zou onderwijzen. Die geest zou alles bekendmaken van Christus. Die zou de wereld overtuigen. Die zou zicht geven op Jezus, de leidsman. Ja, voelt u zich soms ook onkundig in geestelijke zaken? Voel je wel eens onervaren? Hoe je staande kunt blijven als christen? Weet je ook niet wat je met allerlei problemen aan moet? De Heere heeft daarin voorzien. De goede geest van God is gekomen. En hij woont in de gemeente. En hij leidt Gods kinderen. Hij zal ons de weg leren die wij moeten gaan. Ja, hoe dan? Geeft die geest dan zomaar de juiste gedachten in ons hart? Nou, dan zouden we ons wel heel snel kunnen vergissen. Want ons hart is bedriegelijk. En het kwade ligt ons nabij. Ook als we de Heere kennen, als we Christen zijn. En onze eigen wensen, die geven wij zomaar een goddelijk stempel. Dat je wat je zelf wil, denkt dat God het ook wel wil. Dus we kunnen ons wel snel vergissen. En er zijn al heel veel ongelukken gebeurd. Dat mensen dachten dat hun ideeën regelrecht van God kwamen. Dus ik zou zeggen, wees voorzichtig. Wees voorzichtig met wat er zomaar in je opkomt. Ja, God heeft zijn kerk Heilige Geest gegeven. Dat is waar. En die Heilige Geest heeft de profeten en de apostelen vervuld. Om de woorden van God op schrift te stellen. Zo leest u dat in 2 Timotheus 3. Heel die schrift is door God ingegeven. Profeten en apostelen hebben dat beschreven, maar het is door God ingegeven. En heel die schrift is daarom nuttig om te onderwijzen en te weerleggen en om ons op te voeden. Ziet u, zo komt het naar ons toe. De Heilige Geest komt met het woord. En dat woord, dat geeft licht op je levenspad. Dat is het instrument van de Heilige Geest. Het voertuig. En dat woord dat laat hij dan ook voor je spreken. In concrete situaties. Dat woord geeft licht op je vragen. Soms moet je ernaar zoeken. Om bidden. Voordat het helder wordt. Maar de Heilige Geest gaat wel verder. Of zoals het in de tweede Petrusbrief staat. Wij hebben dat profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet goed om daarop acht te slaan. Want degenen die dat spraken, die dat profetisch woord, die werden gedreven door de Heilige Geest. God heeft ons zijn goede geest gegeven. En die komt ons onderwijzen met de Bijbel. Met het woord. En die roept daarvoor ook ambtsdragers. Zoals de Efezebrief het ons zegt. Christus heeft ons gegeven herders en leraars, ouderlingen, dienaren van het woord, met de roeping, met de gave om anderen te onderwijzen. En toch noem ik zo het woord van God en de profeten en de apostelen. Al noem ik ook in het Nieuwe Testament die ambtsdragers voor het onderwijs van de gemeente. Toch hebben niet alleen zij de geest ontvangen. Niet alleen mensen met een bijzonder ambt, zoals je dat eigenlijk meer in het Oude Testament zag. Nee, met Pinksteren gedenken wij juist dat de geest is uitgestort op alle vlees. En dat zonen en dochters profeteren. En dat jong en oud inzicht krijgt. En dat ze allen door God geleerd zullen zijn. En hem mogen kennen. Ja, zo is die gave van de Heilige Geest. Juist sinds Pinksteren. En voor iedere gelovige. Ieder die zich bekeert. Ieder die zijn zonde beleidt en tot Christus komt. Ja, die ontvangt de Heilige Geest. Die krijgt persoonlijk ook wijsheid van God. Die zal God leren kennen. Persoonlijk ook leren kennen. Dat je zegt, hij is mijn genadige vader. En je leert meer en meer onderscheiden. Wat is nu de wil van God? Om heilig te leven in geloof, hoop en liefde. Ja, we belijden met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in de Heilige Geest die ook mij is gegeven. Wees opmerkzaam, gemeente. Op wat hij u leren wil. Laat uw gehoor op hem zijn afgesteld. Gehoorzaam. Het is zo belangrijk om te horen, om te luisteren. Gehoorzaam te zijn, bereid om te leren, bereid om aan te nemen, bereid om het in de praktijk te brengen, wat de Heere u te zeggen heeft. Laat de Heilige Geest je onderwijzer zijn, voor de dingen die spelen in je eigen leven. Dat is niet altijd prettig, wat God ons leert, wat Hij je te zeggen heeft. Dat is echt niet altijd wat je zelf graag wil. Je geest gaat tegen je vlees in. Je zondige begeerten en neigingen. Onze eigen gedachten en onze eigen plannen. Ja, die kan de geest ook heel erg door de war brengen. Of dat de stellige overtuigingen toch ook wel eens moeten loslaten. De Heilige Geest, die maakt Gods kinderen ook nederig, geduldig. Maar die Heilige Geest, die maakt ook gelovig. Dat je gaat vertrouwen. Dat je het aan hem kunt overlaten. De Heilige Geest leert ons ook hoop te hebben, doordat we zien wie God is. En dat we de belofte van Christus horen. Ja, zo leer je door de Heilige Geest. Groot denken van Christus. En dat je alles kunt verliezen. Wanneer je hem maar mag behouden. Je wordt gevormd naar zijn beeld. van Christus is immers al ons heil. Gods geest die onderwijst. We komen bij het derde punt van de preek. Gods geest veracht en geëerd. We kijken weer naar het gebed in Nehemia 9. De Israëlieten die roepen daar tot de Heere hun God. Ze hebben het gehoord vanuit de boeken van Mozes. Ze zijn onder de indruk. Ze brengen de Heere lof. Grote dingen heeft hij gedaan. Grote daden van macht. Van liefde. Van genade. U bent het Heer, u alleen. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. U bent de God die Abraham heeft gekozen en uitgeleid. U hebt de ellende van onze vaderen gezien. U hebt hun geroep gehoord. U hebt hen bevrijd. Wat hebt u niet allemaal gedaan? U hebt uw volk geleid met een wolkolom. U hebt bij de Sinai met hen gesproken. U hebt hen brood uit de hemel gegeven. Water uit de rots. Ja, in dit gebed klinkt een uitvoerige opsomming van de grote wonderen die God heeft gedaan, van zijn aanhoudende zorg voor zijn volk, van zijn bijzondere liefde door heel die geschiedenis heen. Maar wij, onze vaderen die toen leefden, zij hebben overmoedig gehandeld. Terwijl de Heere zo goed is, was het volk halsstarrig, ongehoorzaam aan de geboden van God. Ze weigerden te luisteren. Dat is toch de ondankbaarheid ten top. Wat erg. Om je diep voor te schamen. Terwijl de Heere zo goed is. En we kunnen verder gaan hoe dat telkens is gebleken. Luister maar naar onze tekst. Ja, uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Ook dat moet je aan zo'n volk nu die goede geest geven. Het onheilige volk. Halsstarrig, afgedwaald. Dat een gegoten kalf heeft gemaakt. Om voor te buigen. Dat ze hebben geëerd als hun God. En de Heere, hij gaf hen zijn goede geest. Wat doet dat nu? Als we dat horen. Wat doet dat nu als we dat overwegen? Wat doet het nu als we dat ons ook toe-eigenen? Het gaat ook over ons. En daar worden we klein onder. En we buigen, beschaamd en verslagen. Als dit werkelijk aankomt, zo goed is de Heere voor zondaren, dat breekt toch ons hart. Dat hij zijn geest heeft gegeven, maar die mens die wil niet luisteren. Er zit zoveel verzet, het altijd maar beter willen weten. Die onwil, die zonde. In vers 30 komt de geest nogmaals ter sprake. U, Heere, hebt hem door uw geest gewaarschuwd. Door de dienst van de profeten gewaarschuwd voor het oordeel. Maar ze luisterden niet en ze bekeerden zich niet. En toch, waarvan getuigt dit gebed in dit hoofdstuk? Ook steeds weer. En toch hebt u hen niet verlaten. Wonderlijk. Onbegrijpelijk. Verrassend. De Heer is een God rijk aan goede tierenheid. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij is geduldig. Hij heeft hen nochtans niet verlaten. Wat zou het erg zijn als we dat niet opmerkten, gemeente. In die geschiedenis van Israël, maar ook van onszelf. Wanneer we niet zien hoe groot zijn barmhartigheid is. Zonde is dat. Zonde, wanneer we de Heilige Geest vergeten. Dat God die goede geest heeft gegeven. Die gekomen is om u en mij te onderwijzen. Zonde wanneer we hem miskennen. En maar doen alsof hij ons niet is gegeven. Die geest, die is goed. Op alle manieren is hij volstrekt goed. Die goede geest, die verdraagt nog zoveel in ons. Ja, ook wanneer je als christen de Heilige Geest hebt ontvangen. Wat is hij goed dat hij zoveel verdraagt in wie wij zijn en wat we doen. En die goede geest die wekt ons tot leven, ook telkens weer met nieuw leven. Die goede geest die strijdt tegen ons vlees, want dat moet er toch uit. Die goede geest die werpt licht als het bij ons donker is. De geest van God is goed. Hij is gekomen om ons te onderwijzen als gemeente. Hij blijft zo trouw, ondanks onze gebreken. Hij wil u opvoeden tot een toegewijd kind van God. Hij maakt de gelovigen klaar voor de eeuwigheid. Negeer hem niet. Veracht het onderwijs van Gods geest niet. Het onderwijs vanuit de schriften. Het onderwijs via de herderlijke zorg. Zijn onderwijs dwars door de levenservaringen heen. Luister naar wat de geest tot de gemeente zegt. Zondag aan zondag in de bediening van het woord. Geef de Heilige Geest zijn eer. God had zijn geest ook aan Israël gegeven. Ze waren zo hardleers. Ze lieten zich slecht waarschuwen. Ja, die geschiedenis die toont wel aan, er is nog meer nodig. Er is een dieper ingrijpen nodig. Er is een verlossing nodig van de zonde. Heel die geschiedenis van God met Israël, die roept om de Messias. Om de grote knecht die de overtredingen wegdraagt. Het roept om Jezus, die de schuld verzoent. Maar die ook de harten verbreekt en verovert. Ja, die harten. Daar moet ook echt iets gebeuren. En dat geldt ons allemaal. Er moet iets gebeuren aan ons hart. Een vlezen hart. In plaats van een stenen hart. Hebben we nodig. Een nieuwe geest. In ons binnenst. Nou, dat is de grote belofte van het nieuwe verbond. Dat is het grote geschenk. Voor ieder die de toevlucht neemt tot Christus. En hem aanroept. Dat God zijn geest geeft in ons binnenste. En hij zal ons niet verlaten. Hij zal ons leiden naar het Vaderhuis. Hoe zullen wij het heilsfeit van Pinksteren gedenken? Ja, in ootmoedige verwondering dat de Heer zijn geest heeft gegeven aan zo'n volk, naar zo'n geschiedenis, en dat hij door pure genade ons toch niet verlaten heeft. Laat u onderwijzen. Vraag om leiding. Bid. Let op het woord. En geef ook de Heilige Geest de eer die hem toekomt. Geef hem uw vertrouwen. Dat hij goed is. Dat hij gewillig is om je te leren. Geduldig is om je te helpen. Laat uw geloof zijn. Geloof in God de Vader. En in de Zoon. En geloof in de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen van Psalm 51. De versen 6 en 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En ook het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. We zingen Psalm 51, vers 6 en 7. Laten we nu samen danken en bidden. Grote God, Heilige van Israël, u brengen de lof. U alleen bent God. U hebt hemel en aarde gemaakt. U hebt Abraham geroepen. En uw belofte gegeven, uw verbond opgericht. U hebt uw volk Israël verlost uit Egypte. En uw geboden gegeven. U hebt uw profeten gestuurd. Ja, ten laatste is het woord vlees geworden. Uw eigen zoon, Jezus Christus, deze aarde afgedaald. Om zondaren te verlossen. Om ons uitzicht te geven op eeuwig leven. Om alles nieuw te maken. Breng u daarvoor de lof toe. Hoe groot is uw geduld en trouw, ondanks onze zonden. Ondanks, Heer, onze ondankbaarheid en traagheid. En gedachten en woorden van ongeloof. En we brengen ook u de eer, o goede geest van God. Heilige geest. Ook u komt de lof toe. Vanwege uw machtige en goede werken. Vanwege die herschepping. Dat u mensen nieuw maakt. Dat u het ongeloof verdrijft en licht geeft in onze duisternis. Heere, we brengen u de eer, o Heilige Geest, dat u voortgaat in trouw en geduld, om zo heel dat plan van God, al uw beloften uit te werken en te volbrengen tot op de dag dat Christus komt. En Heere, wij bidden van u, leer ons te luisteren, gehoorzaam. Dat ons laten leiden in alle afhankelijkheid en nederigheid, maar ook in vertrouwen en blijdschap. Heere, leer ons oplettend te zijn op wat u door woord en geest ons zeggen wil. In het persoonlijk leven, als er moeilijke dingen zijn, of juist als we mooie dingen meemaken. Maar ook breder, als er dingen gebeuren, in kerk en wereld, wat we allemaal tegenkomen. Heere, wilt u ons wijsheid geven? Ook als christenen in deze tijd, met allerlei actuele vragen. Geef ons de wijsheid van uw Heilige Geest. Te zien wat goed is en wat nodig is. U bidden we, Heere, zo voor uw kerk wereldwijd. In onze verscheidenheid, maar toch ook één. In het geloof in de Heere Jezus Christus. In het bijzonder voor christenen die moeilijke tijden doormaken. Wanneer er vervolging is gekomen, mensen worden bedreigd ook in hun leven, in hun bestaan, worden achtergesteld en gesmaad vanwege het geloof in u. Help hen, Heere, onderwijs hen, geef kracht om te volharden. U bidden we ook voor christenen in Oekraïne, voor de kerk daar, in deze tijden van oorlog en van verwarring en angst. Geef ook daardoor uw Heilige Geest dat ze mogen zien wat in deze omstandigheden goed en nodig is. Hoe mensen elkaar kunnen ondersteunen. Hoe het evangelie kan worden uitgedragen. Hoe mensen worden geholpen als teken van uw barmhartigheid. Heere, sterken daarin en zegen ook uw kinderen onder dat volk. U bidden we dat u zo met ons gaat, deze avond. En we bidden dat u ook morgen een gezegende dienst geeft. Wanneer zo de gemeenten Bruchem en Kerkwijk samen ook het heilsfeit van Pinksteren gedenken en naar uw woord luisteren. Heere, geef dat ook dan. De gemeente wordt opgebouwd en uw grote naam wordt geëerd. Blijf bij ons en hoor ons gebed. Vergeef ons al onze zonden door het bloed van Christus. In zijn naam bidden wij dat. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 143, vers 10 en vers 11. Leer mij, o God van zaligheden, leven in uw dienst. Besteden uw goede geest, wordt de Heilige Geest hier ook genoemd. Bestier, dat is bestuurd mijn schreden, de stappen die ik maak. En ook vers 11. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Psalm 143, vers 10 en vers 11. Laat van de kerk kunt u uw gaven geven in de collecte. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.